Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 119 van de invasie. Hoe gaat het in de Donbass, Arendt-Jan?
Nou ja, daar moeten we maar aan beginnen. Hè? Rusland pakt meer dorpen in de buurt van Lysychansk. De dorpen heten Mirna, Dolina, Podlysne en Toshkivka. Toshkivka wisten we al, het was al eerder gevallen. Nou, wat betekent dat nou? De Russen kunnen dus nu met artillerie met een kortere dracht Lysychansk bestoken. En tegelijkertijd snijden ze ook Oekraïne af van die belangrijke aanvoerroute, die highway die daar loopt. Hè. En als Lysychansk totaal wordt omsingeld straks, dan zijn de Oekraïnse tijdens het geheel afgesloten. Mm-hmm, ja. Dus we zien echt vooruitgang in het Donbass-gebied.
Ja, van de Russische kant dan wel te verstaan. Ja, niet van de Oekraïnse kant.
Nee.
Ja, dat klopt.
Dan wordt natuurlijk de vraag van, gaat Rusland dan nog veel meer pakken? Hè? Dat is dan de vraag. En dan gaan mensen allemaal daar statistieken op loslaten. De Britten zeiden deze morgen, de Russen hebben dus 2000 doden, 9000 gewonden. En dat is dus 55% hebben ze nog maar van een original force, van een oorspronkelijke troepen. Mm-hmm. Dus.
Maar goed, dat gaat niet goed, maar ondertussen winnen ze wel op dit ogenblik.
Exact.
Ja, dus het is altijd een gek verhaal, wat ook moeilijk te begrijpen is. Dat die Russen aan de ene kant, lukt het ze wel. Het gaat niet hard, maar het lukt wel. En tegelijkertijd is de prijs die we moeten betalen enorm. En dat zie je dus ook aan allerlei wisselingen in de top die nu aanstaande zijn. Die generaal Dornikov, kan je die nog herinneren?
Ja.
Die man die werd ingevlogen vanuit Syrië. Die werd niet uit Syrië ingevlogen. Die heeft gevochten in Syrië. Die had daar heldendaden verricht. Aleppo en zo had hij onder controle weten te brengen. Die man die is met veel tromgeroffel ingevlogen vanuit Rusland de Oekraïne in. Ja, die wordt inmiddels alweer vervangen omdat hij te veel soap. Echt, hè? Dat is het. dat er te veel doden onder zijn commando vielen en dat er te weinig vooruitgang was. En schijnt nu een onderdeel te zijn van een hele grote reshuffling van die hele generaalstop. Dus die problemen blijven gewoon bestaan. En op zich is dat natuurlijk wel weer goed nieuws. Want dat zou kunnen betekenen dat door die reshuffling Rusland toch een beetje op adem moet komen en een staakt het vuur af gaat kondigen. Maar weten we dat natuurlijk niet.
En tegelijkertijd heeft Oekraïne natuurlijk zelf ook heel veel slachtoffers.
Ja.
En de Oekraïne die moet dus nu vertrouwen op undertrained units. Hè?
Ja.
En eigenlijk wordt er dan gezegd, wie kan het snelste reservisten inzetten. Hè?
Ja, klopt.
En dat
we weten dus nu ook wel, Arend-Jan, dat die Russen nu al soldaten inzetten die 3 tot 7 dagen getraind zijn. Die hele korte oefeningen hebben ze gedaan. Die worden onmiddellijk naar het front gestuurd. En het echte werk wordt opgeknapt door Wagner en allerlei vrijwilligers die onderdeel zijn van de reguliere strijdkrachten van Rusland. Dus het is ook gewoon een puinhoop, hoor. Het lukt ze wel.
Is dit ook een beetje de Russische manier van oorlog voeren? Want ik herken veel hiervan uit de geschiedenisboeken over de Tweede Wereldoorlog. Dat Stalin, dat was ook een rommeltje. Maar hij had genoeg kanonnenvlees om er tegenaan te gooien. En uiteindelijk.
Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt, Hugo. Ik denk dat dat zo is. Die conclusie mag je zo langzamerhand weer wel trekken. Het is niet zo dat de mensenlevens nou echt hoog aanzien staan. Destijds in de Sovjet-Unie en nu ook in Rusland.
Ja. Nou, over dat slangeneiland, die aanval van de Oekraïne, is ook wel wat nieuwe informatie gekomen. Het bewijst natuurlijk de inzet van de westerse anti-schipwapens. Hè? Dat is duidelijk. Vandaag hebben ze een Russisch air defense system uitgeschakeld op het slangeneiland. Ook een radarinstallatie, ook een aantal voertuigen. Rusland had daar natuurlijk radio jamming equipment neergezet. En daardoor kon Oekraïne niet meer zien wat er gebeurde. En daardoor is het boorplatform dus aangevallen. En nu is de reactie van de Russen is dat ze meervoudige surface-to-air rockets daar.
Ja, dus luchtdoorraketten, die luchtdoor dingen. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Maar ondertussen, ook hier, moet je weer constateren dat er weer vorderingen zijn gemaakt. Rusland die heeft nu de hele westoever van de Inulets-rivier. Dat zal ik vast helemaal verkeerd uitspreken, maar dat maakt even niet uit. Maar zo schrijf je het in ieder geval. Onder controle, en dat ligt dus bij Gerson in de buurt. Dus op dat deel van die flank hebben ze de zaak weer een beetje onder controle gekregen. Volgens mij, Arend-Jan, had je ook nog gezien wat er bij Kharkiv gebeurt, helemaal naar het noorden toe.
Ja, Kharkiv is dus, het is al een aantal dagen aan het hand, weer intense bombardementen. Je weet toch, in het verleden was het zo dat had Oekraïne er succes en Kharkiv had een tijdje geen last meer van die bombardementen. Maar dat is weer helemaal terug. En dat doet Rusland natuurlijk omdat ze daarmee Oekraïnse troepen vasthouden in die buurt van Kharkiv. En dat die kun je dan niet gebruiken om Severodonetsk te bevoorraden. Het is allemaal heel treurig. Even nog terug naar het slangeneiland. Het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat de grootste kaart die Rusland speelt is die voedselkaart, die cynische voedselkaart. Mm. Dus ze moeten kosten wat het kost, moeten ze dat slangeneiland behouden en ook die Zwarte Zee-dominantie behouden.
Hmm. En daarom ben dat laatste is natuurlijk niet zo ingewikkeld, want er kan geen oorlogsschip in. Die worden gewoon afgestopt bij de Bosporus.
Ja, en daarom denk ik dus dat die besprekingen tussen Rusland en Turkije over de graanexport, dat die niet onder een erg gunstige sterrte plaatsvinden.
Nee, iedere keer hoor je dat er besprekingen zijn, maar je hoort niet wat eruit komt. Zelfs ook niet een snippetje informatie over hoe zoiets er dan uit zou kunnen zien. Dat moet volgens mij via bezet gebied gaan, die afvoer van dat graan. Of Oekraïne daaraan mee wil werken, dat is maar zeer de vraag.
Want Poetins calculatie is natuurlijk, ik ga dat allemaal doen. Straks wordt iedereen kwaad op omdat er miljoenen mensen sterven. Maar dan zeg ik van nou, ik wil het best toe gaan staan, maar dan wil ik minder sancties hebben. En by the way, die sancties van jullie, die werken toch niet erg goed. En dan komen we uit bij dat stuk van Godorkovsky in Politico.
Ja, zeker. Want Godorkovsky, dus dat is die oude baas van Yukos. Hè. Dat is dat was ooit de rijkste. Yukos is een oliemaatschappij. En Godorkovsky was de rijkste Rus die in ongenade is gevallen onder Poetin. En die heeft gezegd, jullie zijn erg stom bezig in het Westen. Want jullie hebben gewoon de strop om je eigen nek gelegd met die gas- en olie-aanpak van jullie. Hmm. Wat je had moeten doen, is je had zowel op olie als gas had je heffingen moeten zetten. Importheffingen moeten zetten. En dan was het een heel ander verhaal geweest. Dan had je het initiatief gehouden. En nu heb je het initiatief weggegeven. Nou, het is exact dezelfde analyse die wij hebben gemaakt.
Dat hebben verschillende economen ook hier vaak geroepen. Doe nou geen sancties, maar heffingen. Dan stroomt het geld naar onze staatskas in plaats van die van Poetin.
Ja, het is zo stom wat hier gebeurd is, jongens. Het is echt gewoon. Dit gaan we bezuren, hoor. En dat ook een ander verhaal, Politico, over werken die sancties nou eigenlijk wel? Nou, het antwoord is niet erg, want er zijn natuurlijk altijd routes om die sancties te omzeilen. Ik noem maar wat, je gaat olie exporteren. Dat mag niet via Russische schepen, maar dan vaart zo'n Russisch schip de haven uit. En vervolgens wordt de olie overgepompt op een schip uit Duitsland of iets dergelijks. En dan, daarmee is de sanctie omzeild. Hè. Dus het gebeurt dus wel. Dus hoeveel Russische olie er nog binnenkomt, dat valt niet eens na te gaan. Chemici kunnen het wel nagaan, maar dat gebeurt dus gewoon niet. Dus je ziet dat aan alle kanten die sancties kunnen worden omzeild. Ja, vind je het dan gek dat Poetin daar wel opgewekt van wordt en gewoon door blijft gaan.
Ja, het geldt ook de andere kant op natuurlijk. Hè? Niet alleen de export, maar ook de import. Ik zag in dat verband een interessant stukje voorbij komen dat de Duma vandaag een wet over parallelhandel heeft doorgevoerd. Die het legaal maakt om goederen binnen te brengen zonder toestemming van de copyrighthouders. En dan zit dan een lijst bij met 96 merken, waaronder allemaal automerken en bijvoorbeeld Apple en Samsung. Die kunnen dan dus gewoon via derde landen Rusland binnenkomen. En daar valt niet tegen op te controleren.
Nee, en het interessante is, Turkije speelt er een belangrijke rol in. Dat is een land die zich leent voor het omzeilen van sancties. Geldt ook voor de Verenigde Arabische Emiraten. Maar het gebeurt ook via Kazachstan en Kyrgyzije.
En het gebeurt ook via India. Hè? We hadden dus gisteren een bericht, dat is echt ernstig hoor. De Russische olie wordt in India geraffineerd. En dan gaat die dus, die moleculen zoals het dan zo mooi heet in het vakje, die gaan dan gewoon doodleuk naar Frankrijk, Italië, maar zelfs naar Amerika toe.
Ja, klopt. Dat klopt.
Dus dat is allemaal treurig.
En, ja, als we over en realiseer je aan, Jan, dat dus de Europese Unie... die heeft zich nooit keihard opgesteld bij het veroordelen van degene die de sancties omzeilen. En er wordt nu wel aan wetgeving gewerkt, waardoor ook het omzeilen van sancties strafbaar wordt. En als je daaraan meewerkt, maar daar zijn ze altijd redelijk langmoedig over geweest.
En dat doen ze omdat ze die olieprijs moet niet nog verder stijgen. Dat zijn, Bidens toekomst hangt daarvan af, letterlijk. Hè?
Ja, dus maar ja, het gaat over de Europese Unie. Ja, dat klopt.
Ja. En dan even nog wat gascijfers. De Internationaal Energieagentschap vertelt dus, nou, we hadden dus, de EU was voor 40% gemiddeld, hè, dus afhankelijk van Russisch gas. Dat is nu terug naar 20%. Hè. Maar ja, dan staat er zo'n zinnetje erachteraan van, maar de EU heeft eigenlijk alle opties met LNG en diversificatie al gebruikt. Dus, zegt die meneer, de directeur, ik zou die kerncentrales maar opengooien in Duitsland,
klopt,
bijvoorbeeld.
Klopt.
Maar dat kan dus niet, omdat de Duitsers zeggen, dat is heel gevaarlijk om die centrales weer op te starten. Maar goed, het geeft dus aan dat er gewoon een gigantisch probleem is. En daar hoor je toch nog steeds te weinig over.
Nou ja, wat het Internationale Energieagentschap ook heeft gezegd, is dat dat Russische gas dat nu nog stroomt, dat moet worden gebruikt om de voorraden te vullen voor de winter. En om die reden wordt dus nu afgeknepen, zodat die voorraden niet gevuld kan worden. Ja. Zodat we in de winter echt met een ongelooflijk probleem zitten.
Ja, en ze zeggen ook, bereid je maar voor op een totale gasafsluiting.
Ja, exact.
Kortom, onze sancties tegen Rusland zijn zo lekker als een mandje. En Poetins sancties tegen ons, die zijn hartstikke effectief.
Ja, die werken. Die werken. Ja, dit is echt heel erg ernstig, hoor. En Khodorkovsky die heeft natuurlijk enorm gelijk toen hij zei van, jullie hadden dit pas mogen doen als je voorraden op orde had. Ja, jongens, dit is gewoon echt, dit is waanzin, hoor, wat hier gebeurd is. Dit is gewoon spelen met onze economie, met onze veiligheid, met onze politieke stabiliteit. Dit is echt, wie dit bedacht heeft, die krijgt nog wel een keer een afrekening, hoor.
Ja, dat denk ik ook. Nou, Kaliningrad, daar hebben we het ook uitgebreid over gesproken. Duitsland is bereid om 3500 extra troepen in Litouwen te installeren. Dat betekent dat Duitsland, net als andere landen, eigenlijk kiezen voor de fly-in optie. Dat is natuurlijk goedkoper. Je gaat dus niet de soldaten daar permanent vestigen met hun kinderen en hun vrouw en de scholen helemaal niet, maar je doet het fly-in. Dat is goedkoper. En ook dat zou dan minder provocerend zijn voor de Russen. Critici zeggen natuurlijk van, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar hoe snel kan je die troepen dan ook echt invliegen?
Alleen de Amerikanen kunnen dat snel doen. Ja. We hebben gewoon in Europa niet eens een luchttransport. We weten dat, ik denk dat de paraatheid nu een beetje verhoogd is, maar als je kijkt welke berekeningen zijn gemaakt in het verleden, Rand Corporation heeft dat gedaan. Ja, dan kunnen alleen de Britten, de Duitsers en de Fransen, die kunnen na een tijdje, een paar aantal weken, kunnen ze een brigade inzetten. Maar dat is het dan ook.
Ja.
Nou, genoeg gedoe.
Ja, gedoe toch. Ik ben er wel weer klaar mee, hoor.
We moeten nog even reclame maken voor vrijdagavond.
Oh ja. Huh? Vrijdagavond in Nieuwspoort. De zaal is al vol, maar er is nog een livestream. Kan je tickets voor kopen bij haagsecollege.nl. En daar praten we over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor ons in Europa. Met Beatrice de Graaf.
Ja, leuk.
Hoogleraar in Utrecht. Ja. En de vorige keer was het echt een hele gezellige avond. Hè?
Gedraag haar het, Jan, want anders...
Ja. Ja, misschien moet ik een stoptas voordoen. Mag ik?
Nou.
We zullen het zien.
Hoor. Oh nee, het is livestream, dan word je ook opgenomen. Nou, we gaan kijken.
Ik verheug mij erop. Jongens, tot morgen.
Ja, tot morgen. Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.